onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem. Psalm 145, het tweede vers. Wij lezen het woord Gods uit het 65ste hoofdstuk van het boek van Jesaja. Jesaja 65, het 17e vers tot het eind. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 72. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. 72 vers 4 na de schriftlezing Jesaja 65 vanaf het 17e vers. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij die de vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven 100 jaren oud zijnde, maar een zondaar 100 jaren oud zijnde zal vervloekt worden. En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en derzelver vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen, ze zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen van een boom, en mijn uitverkorenen zullen het werk van hun handen verslijten. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring, want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden eer zij roepen, zo zal ik antwoorden, terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijs der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in vervolg op de prediking van vanmorgen lezen wij opnieuw in het 11e hoofdstuk van Jesaja. Onze tekst vindt u in de versen 6 tot en met 9. Jesaja 11, de versen 6 tot en met 9. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os, en een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. We willen de Heer om zijn zegen bidden. Gemeente, ik deel u mee dat vanmorgen zuster Verhagen van het oude land in ernstige toestand na een ernstige herseninfarct naar het ziekenhuis in Dirksland is gebracht. En daar uiteraard nu nog is. En het is heel onzeker hoe het verder met haar gaan zal. Laten wij de Heere bidden. Heere, wij zoeken uw heilig aangezicht. Ook vanavond, nu wij opnieuw in uw huis mogen zijn. En laten we er alle van doordrongen zijn, Heere, dat wij alleen in de weg van het gebed ooit zullen kunnen ontvangen wat we voor het juiste spreken en luisteren van en naar uw woord nodig hebben. Opdat het ons werkelijk een behoefte zal zijn om tot u te naderen. Niet slechts een gewoonte, maar echt een behoefte. En dat we door dat besef dat we uw genade, dat we uw zegen, dat we uw geest zo nodig hebben, ook ertoe gedrongen worden om er u hartelijk om te vragen. Heere, wilt gij in ons midden zijn? Wilt gij uw tegenwoordigheid onder ons ook betonen? Door het woord dat u laat spreken, en we danken u ervoor dat dat weer gebeuren mag, door dat woord nu ook te heiligen en het ons zo te doen verstaan, dat wij de kracht van dat woord ondervinden. Ach, alles hoeven we er dan ook niet eens van te verstaan. Er mogen ook nog wel dingen verborgen blijven. Dingen die ge voor later bewaart en die ge later voluit duidelijk zult maken. Terwijl we hier op aarde mogelijk een poging kunnen doen om naar de juiste betekenis ervan te raden, terwijl aan de andere kant we het moeten beleiden en ook diep moeten beleven dat wij ten dele kennen. Heere, voor zover het nodig is, hebt u ons uw woord gegeven in alle duidelijkheid. Voor zover het tot onze zaligheid strekt, voor zover we dingen die we niet missen kunnen en die ons inderdaad ook wijs kunnen maken tot zaligheid, voor zover het over deze zaken gaat, hoeven we geen twijfel te hebben bij het lezen van uw woord. Dat staat er en dat staat er duidelijk, dat is helder, dat is doorzichtig. Daar hebt u wel voor gezorgd. Aan de andere kant, Heer, het heeft u behaagd ons ook in de schrift dingen te openbaren die, om eerlijk te zijn, voor ons besef en voor onze inzichten toch iets minder doorzichtig zijn. En niettemin, dat staat er ook. En dat hoort ook tot die schrift waarvan gij zelf gezegd hebt, alle schrift is nuttig tot lering en tot onderwijzing. En als we bij alles wat we lezen de hulp en de leiding en de verlichtende werking van uw Heilige Geest niet missen kunnen, dan is dat wel zeker bij passages als dat woord dat vanavond voor ons ligt het geval. Heere, verlicht u ons oog dat duister is en dat zelfs ook als het eens verlicht is geweest, iedere keer toch opnieuw verlichting nodig heeft. Want we kunnen er door uw geest wel toe gebracht zijn uw woord ook werkelijk te verstaan, althans een bepaald gedeelte van uw woord en misschien nog eens een ander gedeelte waar gij licht over gegeven hebt en wat gij ons ook hebt doen verstaan en beleven als uw woord voor ons heel persoonlijk. Maar Heere, dat werk van uw geest, dat moet ook doorgaan en dat zal steeds opnieuw herhaald moeten worden. En we bidden van u dat u het ons ook vanavond wilt geven. En wat we na eerlijke overweging en bestudering van uw woord tenslotte dan nog niet helder en duidelijk weten, Heere, dat willen we toch allemaal maar in uw handen geven, in het vertrouwen dat gij het in de toekomst alles helder en duidelijk wilt maken voor hen die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mogen gaan bewonen en bevolken. Maar wat we er dan van te weten hebben en wat voor ons dan noodzakelijk is, Heere, zeg dat ook tot ons. En zeg het zo duidelijk dat we die boodschap ook meenemen. En dat dat woord van u ook een stempel zet op ons leven. En met name op onze toekomstverwachting. En dat dat woord van vanavond er dan ons alle vertrouwen in zou mogen geven. Dat uw werk, Heere Jezus, wel echt tot voltooiing zal komen. En dat er nooit in der eeuwigheid niets aan zal ontbreken. Maar dat wat gij u voorgenomen hebt, dat die ganse raad des vredes, inclusief de verlossing van de schepping, toch een keer werkelijkheid zal blijken te zijn. En dat de duivel en de macht van de zonde het toch echt helemaal verliezen zullen. En dat er straks op die wereld waarop gerechtigheid en vrede zal heersen, niets meer zal zijn wat tranen veroorzaakt en wat smart veroorzaakt en wat lijden met zich meebrengt en waar schuld over beleden moet worden. Heren, wij bidden van u dat gij ons geven wilt, dat wij in deze kerkdienst op deze zondagavond ondervinden mogen dat gij in ons midden wilt zijn. En laat onze hulp die we van u, de Heere, verzoeken, ons in spreken en in luisteren ook gegeven worden. Ook nu bidden wij voor de voortgang van uw werk in deze wereld, Heere, en voor de komst van uw rijk, te midden van alle duisternissen waarin we nu nog verkeren, en te midden van alle spanningen die er ongetwijfeld zijn, die aan het eind van dit jaar niet minder zijn dan aan het begin van het jaar. En de onzekerheden ten aanzien van wat ons allemaal nog boven het hoofd hangt, Heere, we weten er allemaal wat van en we kunnen onze ogen ervoor sluiten, maar de werkelijkheid verandert er niet door. En dat er zoveel onzeker is en dat er zoveel waarschijnlijk niet eens door zal gaan van verwachtingen die we koesteren en van hoop die we denken te hebben, omdat er iedere keer weer nieuwe teleurstellingen zullen blijken te zijn. En omdat één ding hoe langer hoe meer duidelijk wordt. En zeker als we wat ouder worden, Heren, dan gaan we dat meer en meer beseffen. Hier beneden is het niet. We zoeken het dan toch maar niet meer liever hier. En daarom, o God, wij bidden van u dat u onze harten maar losser wilt maken van het aardse en van het vergankelijke. En dat we meer op de toekomst en meer op de zaligheid en meer op het paradijs gericht mogen gaan leven. Oh ja, dan moeten wij wel nieuw geboren mensen zijn. Dan moeten we wel van u die principiële genade ontvangen hebben, dat we van dood levend gemaakt zijn. Dat wondere werk van de wedergeboorte, waardoor we ook geestelijke mensen werden. En waardoor we leerden leven in gemeenschap met u. Zij dat niet ononderbroken is, zij dat daar ook nog van alles aan mankeert en dat er nog heel veel anders in zou moeten zijn. Maar toch, Heren, er is die wezenlijke verandering in het leven van hen die u kennen mogen en die gij kent. We bidden van u dat we dat wondere werk van uw genade dan ook persoonlijk allen mogen kennen. En staan we er buiten, zijn we er vreemdelingen van, Heren, verandert u het. En geef dat wij het zien, hoe nodig het is dat het ook verandert. En laat het ons persoonlijk gebed zijn en gedurig blijven, dat u het dan anders zou willen maken. En dat u de kracht van het werk van uw geest ons zou willen doen ondervinden. Heren, wij bidden u voor zuster Verhagen. Vanmorgen wisten we er nog helemaal niets van. En nu blijkt dat ook heel onverwachte dingen in haar leven zo zijn veranderd. Gisteren was ze nog op een familiebijeenkomst in verband met huwelijksjubilea van haar kinderen. En ze kon dat allemaal nog meemaken. We danken u ervoor dat u haar dat gegeven hebt. En vanmorgen kwam ze in het ziekenhuis terecht, zonder dat ze het zelf weet. En zonder dat ze enig besef heeft van wat er om haar heen gebeurt en wat er met haar aan de hand is. Heere, wilt u over haar leven waken? Wilt u haar uw goedgunstigheid niet onttrekken? Wilt u en naar het lichaam en naar de ziel voor haar zorgen? En wilt u, kon het zijn, alles nog ten goede keren? Ook al is er op dit moment ook vanuit de kant van de medische verzorging geen enkel woord te zeggen over hoe het dan verder het verloop zal zijn. Heere, maar u hebt immers alle dingen in uw hand en u bestuurt ons levenslot en u beschikt over gezondheid en krankheid. Wilt u het geven, Heere, dat haar leven gespaard zou mogen blijven en dat er nog weer het een en ander ten goede zou mogen komen van datgene wat nu zo ernstig beschadigd lijkt. Wilt u gedenken ook aan de familie en hen ook uw kracht en uw hulp geven in deze dagen van zorg en van onzekerheid. Heren, zo hebben wij iedere keer weer onze noden en al die dingen herinneren er ons ook aan, of het nu ons persoonlijk treft of een van de onzen, dat het inderdaad hier beneden maar niet gezocht moet worden. Wij richten onze harten omhoog, juist ook nu als we in uw huis zijn. Heren, we danken u ervoor dat we hier zijn mogen, ongehinderd en ongestoord, dat uw woord ook weer verkondigd mag worden, dat we hier ook bijeen mogen zijn om samen onze noden u voor te leggen en uw gebeden voor u uit te zeggen, dat we hier samen u mogen danken voor onverdiende zegeningen, dat we hier samen ook onze liederen mogen zingen. Heren, laten we in deze kerkdienst uw naam ook mogen erkennen voor het feit dat u broeder Kievit zoveel jaren in de gelegenheid gesteld hebt om de zang van de gemeente te begeleiden. Als hij vanavond voor het laatst als organist functioneert, wilt u hem dan bijzonder ook uw zegen schenken en hem een dankbaar hart geven voor het feit dat u hem in deze tak van uw dienst hebt willen gebruiken en dat u hem verder ook bij het klimmen der jaren uw gunst en uw genade zou willen schenken. Laten we in alle dingen maar veel een afhankelijkheid van uw leven en wilt gij in gunst en in ontferming op ons alle ter neerzien. Wil wegnemen al onze zonden, al onze ongerechtigheden en wil ons verlossen van onszelf en van alles wat van onze boze natuur is en van ons verdorven bestaan. Neem dat weg, Heere, en verzoen onze zonden. Denk ook aan de wereld waarin wij leven. Het woord van vanavond spreekt ons over toekomstige dingen, over een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En vergeleken met de wereld waarin wij leven, dan is het een ontzaggelijk contrast. Wat we nu om ons heen zien, Heere, getuigt precies van het tegengestelde. Van onverdraagzaamheid en van wreedheid en van bloedvergieten en van hebzucht en van bloeddorst. En al die dingen die met de zonde samenhangen en waarin de zonde zich manifesteert. Het is niet anders, Heere, en het zal ook van ons uit nooit anders worden. Wij mensen, wij brengen de vrede niet. Al wordt er over gesproken in kerstboodschappen, en al wordt er over geconfereerd, en al worden er vergaderingen over belegd, en al worden er resoluties over aangenomen. Het is tenslotte toch nog nooit gelukt om op deze aarde vrede en gerechtigheid te vestigen. Dat blijft altijd uw voorrecht, Heere. Dat houdt u in uw eigen handen. Niettemin mogen wij u bidden dat u ons wilt bewaren voor geweld, voor ellende nog groter en nog erger dan u. Dat u ons wilt bewaren voor ramp en leed. Dat u ons wilt bewaren voor uitbarstingen van gruwel en van gewelddadigheid. Heere, wilt gij nog in ontferming over deze wereld bewogen zijn en ook aan het zuchtende schepsel gedenken om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 37, het zesde En het 15e vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. En vers 15. Het aardrijk zij rechtvaardigen en vromen in erfbezit ter woon eeuw in eeuw uit. 6 en 15 van 37. U krijgt inmiddels gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Nog een keer letten wij op de koning die God aan zijn volk heeft gegeven. Een heel bijzondere koning. Een koning die eigenlijk ook niet met andere koningen te vergelijken is. Want hij is heel anders dan alle vorsten die er op deze aarde zijn geweest. En alle grootheden die deze wereld te zien heeft gegeven. Alleen al in het feit dat hij regeert in gerechtigheid, dat gerechtigheid de gordel van zijn lendenen is, alleen dat al maakt hem zo anders dan alle andere koningen. Alleen al het feit dat de gordel van zijn lendenen ook de waarheid is, Dat opnieuw maakt hem zo anders, zo bijzonder. Dat zijn toch de dingen die veelal op aarde ontbroken hebben en nog ontbreken. En bovendien, zo hoorden wij, zo lezen wij in het eerdere gedeelte van Jesaja 11, dat deze koning ook niet hoeft af te gaan op wat zijn ogen zien of op wat zijn oren horen. Hij is voor de informatie die hij nodig heeft niet afhankelijk van ogen en oren, die zintuigen, want in zijn alwetendheid en in zijn alziendheid doorziet hij zelfs de diepe schuilhoeken en de verborgenheden van het menselijke hart. En hij weet alle dingen. Zijn kennis reikt veel dieper dan de kennis van welke vorst hier op aarde dan ook. Kennis en vreze Gods zijn de elementen waarin hij leeft. Ja, ook de vreze Gods. In alles is hij aan God toegewijd. In alles wordt hij beheerst door zijn verhouding tot God. In alles handelt hij overeenkomstig de wil en de wens van de Heilige. En dat alles maakt hem uiteraard ook gans bijzonder. En het gevolg daarvan is dat ook het rijk waarover hij regeert een heel bijzonder rijk is. Ook al niet te vergelijken met welk ander rijk op deze aarde dan ook. Geheel uniek. Geheel uniek. Want dat rijk van deze koning der gerechtigheid, deze koning van de vrede, het rijk van deze koning zal het vrederijk zijn. En dat is het wat de profeet Jesaja in het gedeelte wat we vanavond met elkaar overdenken, ons verkondigt. Het vrederijk. En daar wordt dan onze aandacht thans voor gevraagd. Jesaja spreekt over de dierenwereld. Hij toont ons, hij noemt ons verschillende dieren. Dieren van allerlei soort, tamme dieren, huisdieren. Maar even zo goed ook wat we gewoonlijk roofdieren noemen. Hij noemt ons zoogdieren, hij spreekt ook over een aantal reptielen. En te midden van die hele dierenwereld tekent hij ons ook een aantal mensen. Maar het zijn in dit geval kleine mensen. Het zijn kinderen. Laten we eerlijk wezen, wij herkennen deze wereld niet. Wat hier in de versen 6 en 7 en 8 van Jesaja 11 wordt verteld, dat is zo totaal anders als de werkelijkheid die wij waarnemen. Daar gebeurt dat niet, dat een wolf samen met een lam verkeert. Als daar lam en wolf ooit met elkaar in aanraking komen, zeker als het een hongerige wolf is, dan is het leven van dat lam snel voorbij. Dat ze met elkaar omgaan, vredig, harmonieus, dat is onvoorstelbaar. Dat een luipaard, zo'n roofdier, samen neerligt met een geitenbok, onbestaanbaar. Dat gebeurt niet, want die luipaard is krachtens zijn natuur, krachtens zijn aard, een vijand van de geitenbok en een voortdurende bedreiging van die geit. En die geit wordt alleen maar verschrikt zodra hij een luipaard waarneemt. En hij vreest voor zijn leven. Onbestaanbaar dat het kalf, een jonge koe, samen met een jonge leeuw en ook nog wat ander mestvee vredig bij elkaar leven en samen als het ware een kudde vormen. En dat er niet eens een volwassen man voor nodig is om die kudde te leiden, maar dat een kleine jongen dat ook kan doen. Herderswerk. Over een zo bont samengestelde kudde. En dan is de tekening die Jesaja geeft nog niet compleet. Want hij laat zien dat de koe en de berin ook al elkaars tegengestelden. Dat koe en berin samen in de wei lopen. En dat ze elkaar niets aandoen. Dat die berin de koe op geen enkele manier bedreigt. Rustig lopen ze naast elkaar te grazen. Tevreden met het voedsel dat ze daar vinden. En dat de jongen of de leeuw en tevreden is met hetzelfde voedsel waar een os ook tevreden mee is. En ook die twee leven al in vrede met elkaar. En nog verrassender dat een zoogkind, een kleuter, zich zal vermaken over het hol van een adder. Dat kind, dat jochie, dat zit rustig te spelen daar waar een adder, een giftig beest, een dodelijk, verderfelijk dier, zijn hol heeft. Maar dat ondier is geen ondier meer, kennelijk. En dat doet die kleine op geen enkele manier enig kwaad. En een ander klein kind hoeft zich helemaal geen angstige gedachten te vormen, al zit hij in de buurt van de kuil van een basilisk, een ander giftig reptiel. Het is allemaal even vredig en het is allemaal even harmonieus. En als we dit lezen, dan zijn wij geneigd te zeggen, dat is een mooi sprookje. En als we die conclusie niet willen trekken, dat dat een mooi sprookje is, dan zijn wij geneigd om te zeggen, ach, maar dat moet je je niet letterlijk voorstellen. Het is allemaal zinnebeeldig bedoeld, het is allemaal illustratie voor een andere werkelijkheid. Die dieren die we in onze tekst tegenkomen, die stellen eigenlijk mensen voor. Mensen zoals ze door de zonde geworden zijn, zoals de ene mens het leven van de andere mens niet verdraagt en het geluk van een ander mens niet gunt, maar kennelijk gaat de Heere dat op de een of andere manier veranderen, zodat mensen toch in vrede met elkaar zullen gaan leven. Nu gemeente, over die gedachte dat we hier met een sprookje te doen hebben, zal ik heel kort zijn. De Bijbel vertelt ons geen sprookjes, ook hier niet. Die tweede gedachte, dat het allemaal niet letterlijk bedoeld is, maar dat het symbolisch verstaan moet worden, dat het zinnebeeldig is en dat de dingen die hier ons voorgesteld worden eigenlijk andere werkelijkheden afbeelden. Ik zal niet zeggen dat die mening zo ook in één keer maar in een handomdraai kan worden afgedaan. U weet wellicht, dat is de verklaring die Calvijn eraan geeft. En die kunnen we zonder meer ook niet in zijn geheel afwijzen. Maar mijn zinziens is het toch niet de eerste bedoeling. De eerste bedoeling van de woorden van deze profetie is toch een andere. Inderdaad, wat ons hier voorgesteld wordt is ongekend. Dat is, laat ik het zo zeggen, en dan zijn we direct al bij de sleutel die denk ik op deze tekst past. Dat geeft ons een beschrijving van het paradijs. En dat is het wat Jesaja ook bedoelt. Hij bedoelt te vertellen dat wat in den beginne was, een keer terugkeert. En dat de door God gegeven koning, die de koning van de gerechtigheid is, die de koning is die in de vreze des Heren handelt, de koning die recht en gerechtigheid op aarde bestelt, die koning die de armen met rechtmatigheid behandelt en de goddelozen verdoen zal, dat die koning er ook voor zorgen zal dat dat paradijs terugkeert. Want zoals het hier staat, ik zei, dit herkennen wij niet. Nee, dit herkennen wij niet uit de wereld waarin wij leven en waarin de mensheid al eeuwenlang leeft. Zo is die wereld niet en zo is die wereld ook nooit geweest. Behalve toen er nog geen zonde was. Voordat de duivel Adam en Eva tot zonde verleid had, was het zo zoals hier staat. Afgedacht van dat zoogkind en afgedacht van die andere kleine. Want die waren er toen natuurlijk niet. Maar Koe en Berin hadden wel die vredevolle, die vredige omgang met elkaar. En Leeuw en Os waren tevreden met het voedsel dat de Heere hen gaf. Want ze aten volgens het laatste vers van Genesis 1 allemaal van het groene gras. En toen bloeide alles door de vrede. Toen was er geen roofzucht. Toen lag er geen leeuw te loeren op een geitenbok of een luipaard die een ander stuk klein vee als zijn prooi had uitgekozen. Toen waren er geen wreedheden. Want toen was er geen zonde. Toen was er geen oordeel. Toen was er geen vloek. Toen waren er ook geen doorns en geen distels. En toen was er niets waardoor de vrede tussen dier en dier werd verstoord. En toen was er ook niets waardoor de vrede tussen mens en dier werd verstoord. Toen konden Adam en Eva zich vrijelijk bewegen tussen al die dieren die de Heere geschapen had. En u weet dat op een gegeven ogenblik de Heere al die dieren ook naar Adam gebracht heeft, omdat de Heere wilde weten hoe Adam al die dieren een naam zou geven. En toen heeft Adam die dieren allemaal een naam, overeenkomstig de kennis en het inzicht dat hij in het de aard van dat beest had gegeven. En zoals Adam ze noemde, zo zijn ze ook genoemd. En toen was Adam niet bang voor een leeuw en toen hoefde er ook helemaal geen vrees te zijn als een berin hem naderde. En zo is het gebleven al die tijd dat ze zonder zonde Gods gebod deden. En mogelijk wel eens naar de boom van de kennis van goed en kwaad gekeken hebben. Maar nooit hun handen hadden uitgestrekt om van de vrucht van die boom waarvan God gezegd had, gij zult daarvan niet eten, toch te nemen. Toen het gebod van God hen nog heilig was, en toen ze zonder nadere verklaring van God te vragen tevreden waren met gehoorzaamheid aan dat gebod enkel en alleen omdat hun God het gezegd had. En uit respect en liefde voor hun God en Vader deden ze precies wat hun God en Vader hen geboden had. En toen geen zondige gedachte ooit in hun hart was opgekomen, toen leefden ze daar samen met heel de schepping Gods in vrede en harmonie. En toen kwam de breuk. De duivel die eerst geprobeerd had in de hemel via het in opstand komen, geprobeerd had om de macht uit Gods handen te rukken, waarbij hij de ervaring opdeed dat de Heere die opstand neersloeg en dat de trouw gebleven engelen door de Heere gebruikt werden om de duivel en zijn trawanten uit de hemel te werpen. De duivel keek toen op aarde rond om te kijken of hij een mogelijkheid zag om dit gedeelte van Gods schepping dan aan de macht van de schepper te ontrukken. En gebruikmakend van de dierenwereld. Hij selecteerde de slang, gebruikmakend van Gods eigen schepping, heeft hij toen Eva verleid tot zondigen. Het is hem gelukt. En de schepping, deze wereld, is in zijn handen terechtgekomen. En sindsdien heet hij deze veroveraar de overste van deze wereld. Maar toen hij kwam en toen hij de macht aan zich trok en toen hij deze wereld aan zich onderwierp, toen veranderde alles. En wat zo goed was en wat zo schoon was en wat zo vol vrede en harmonie was, dat veranderde, dat werd verdorven, dat werd van kosmos chaos. Dat werd vervuld van vijandschap. En toen bracht God zijn oordelen. En toen kwamen er doorns en distels. En toen werden dieren elkaars vijanden. En toen kwam er vijandschap tussen mens en slang. En toen ging roofzucht op aarde prevaleren. En wreedheid. En bloeddorst. En haat. En vijandschap. Allerwegen. In de schepping. In de mensenwereld. Kaïn slaat straks Abel dood. En het is bij die ene doodslag niet gebleven. Toen verdween het paradijs. De deur van het paradijs ging trouwens ook op slot. Een engel werd daar geposteerd. En die moest met het vlammend zwaard de toegang tot de boom des levens bewaken. De mens werd een banneling, een zwerver. Zijn leven was aan alle kanten onveilig geworden. Zijn leven werd bedreigd. Adam en Eva hebben het uiteraard nooit gedurfd om hun kleine Kaïn of hun kleine Abel te laten spelen bij het hol van een adder. Abel. Kaïn, ze moesten eerst volwassen zijn om herders te kunnen zijn en het land te kunnen bebouwen. Ze moesten als klein kind maar niet tot zo'n taak geroepen worden. En als Abel als schaapherder dan ook een kudde weiden, dan was dat een kudde die uit schapen en geiten bestond, maar niet uit geiten en berinnen en koeien, tegelijkertijd met leeuwen en luipaarden. En dat was het ergste nog niet. Dat het op aarde zo'n chaos werd, zo'n wanorde, zo'n wereld vol vijandschap en pijn en moeite en angst. Het ergste van alles wat was dat God zijn schepping kwijt was. En dat duldt de Heere niet. Dat staat hij de duivel niet toe, dat de duivel deze wereld wederrechterlijk zich toe-eigent. En dat hij zich de naam geeft. En in de praktijk klopt die naam natuurlijk ook. Overste van deze wereld. Dat zal God niet gedogen. Hij zal deze wereld niet in handen van zijn vijand laten. En daarom zendt hij zijn zoon. Want al zo lief heeft God de kosmos lief gehad. Dat is deze wereld, die van het paradijs. Met al die schepselen erin. Al zo lief heeft God zijn goede schepping gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat is het doel van de komst van de Heer Jezus geweest, gemeente. Die schepping voor God zijn Vader terugwinnen. Herstellen wat door de zonde verloren is gegaan. Wat door de zonde verworden, verdorven is. U zegt, is dat het doel van de komst van de Heer Jezus? Wel, gemeente, ik stem u toe. Dit staat ons niet altijd zo helder voor ogen. En dit is ook niet datgene wat we zo vaak bedenken en wat ons ook zo vaak gezegd wordt als het gaat over de bedoeling van de komst van de Heer Jezus. En natuurlijk, er staan in de schrift ook heel wat andere woorden. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat betrekken we niet allereerst op de schepping, maar op de verloren zondaar. En toch geloof ik dat we vol moeten houden. De Bijbel geeft ons daar inderdaad ook alle aanleiding toe. Om te denken en te stellen dat het eerste doel van de komst van de Heer Jezus is geweest. God wil datgene wat hij kwijtgeraakt is. Door de zonde, door de moedwillige zonde van de mens. Want de mens had geen enkele aanleiding. Zeker niet in Gods gedrag tegenover hem, om de duivel te gehoorzamen. En de duivel, de wereld, de schepping waar die mens over gesteld was als Gods stadhouder, in handen te spelen. Eerste doel van de komst van de Zoon van God is, je vindt het in de eerste brief van Johannes uitgedrukt. Hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Dat. De werken des duivels verbreken. En we zien dat ook gebeuren in het evangelie. Want nog maar nauwelijks is gebeurd wat Jesaja 11 vers 2 zegt. Dat op hem de geest Gods, de geest des Heren komt rusten. Die geest van wijsheid en verstand, die geest van raad en van sterkte, die geest van kennis en vrezen des Heren. Nog maar nauwelijks is dat gebeurd. Bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan immers toen. En de Johannes de Doper heeft ervan getuigd dat hij de geest Gods op hem zag neerdalen in de gedaante van een duif. En de Bijbel vertelt ons erbij. En op hem blijven, op hem rusten. Nog maar nauwelijks is dat gebeurd dat de Heere Jezus de Christus is. De gezalfde. En dat hij daardoor op dat moment ook tot zijn officiële ambtelijke werk geroepen wordt en toegerust wordt. En dat hij er werkelijk ook met de daad mee zal gaan beginnen. Nog maar nauwelijks is dat alles gebeurd. Of hij wordt door die geest geleid naar de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En dan komt hij in aanraking met de overste van deze wereld. En dan doet de duivel nadat 40 dagen Jezus gevast heeft en zonder eten en drinken is geweest en hongert ten lange leste. Dan doet de duivel dat voorstel, de derde verzoeking, dat hij alle koninkrijken der wereld aan Jezus zal geven. Op voorwaarde dat Jezus één keer een knieval voor de duivel doet. Nou, daar hebt u het nou precies. Al de koninkrijken van deze wereld zal Jezus uit handen van de duivel ontvangen als hij aan die ene voorwaarde voldoet. En daar kwam de Heere Jezus toch voor? Om koning te zijn over de ganse aarde en om al de koninkrijken als zijn domein zich te kunnen toe-eigenen. Daar kwam hij toch voor? En u ligt de weg daar naartoe open. En het is nog een makkelijke weg ook. Hij hoeft maar één keer de duivel te erkennen als de overste van deze wereld. En de duivel wil ze hem allemaal uit zijn eigen hand in Jezus hand geven. Dan hebt u het, de inzet van dat werk van Christus, de komst van de Zoon van God. was om deze schepping aan God te kunnen teruggeven. Dan zal de Heer Jezus dat doen langs die weg die de duivel aanbiedt. Zal hij zo zijn werk proberen te doen? Nee, daar hoeft u nu over te denken. De Heer Jezus heeft dan ook heel prompt deze verzoeking, net als de andere twee die eerder waren, afgewezen. En dit aanbod van de duivel afgewezen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. U moet dat maar lezen in zo'n vers, ergens in het eerste hoofdstuk van het Markus-evangelie. Matthäus vertelt ons dat niet en Lucas vertelt ons dat niet. En ze vertellen ons toch wel vrij uitvoerig die geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Daar is Markus heel beknopt over, maar Markus heeft daar die ene mededeling. Dat als Jezus die derde verzoeking van de duivel heeft afgeslagen. En zo niet aan de koninkrijken van deze wereld wil komen als een gift van de duivel, waarmee hij eerst de duivel als zijn meerdere moet herkennen. Als Jezus op dat punt driemaal getrouw en gehoorzaam gebleven is in een verzoeking die ontzaggelijk veel zwaarder was dan de verzoeking waar Adam in bezweek. Vergeet u niet dat hij 40 dagen niet te eten gehad had. Vergeet u niet dat hij in zijn menselijke natuur uitermate zwak geweest is op dat moment. En dat hij toch zich aan het woord van zijn God heeft vastgehouden. Of het ook waar is dat hij leeft in de kennis en in de vreze des Heren, nietwaar? Of het ook waar is wat Jesaja hier gezegd heeft. Dat zijn hele gedrag en heel zijn doen en heel zijn werk bepaald wordt door de verhouding met zijn God. Als hij zo de duivel heeft afgewezen met een beroep op de staat geschreven, wat gebeurt er dan? Dan verandert voor een ogenblik die woestijn in een paradijs. Dan is Jezus daar, zegt Markus, bij de wilde gedierten. En ze doen hem geen kwaad. Ze bezorgen hem geen letsel. En dan is hij daar voor een ogenblik, terwijl de engelen bij hem aanwezig zijn om hem te dienen. Dan keert het paradijs voor een moment al terug. En dan laat God zijn vader hem zien wat het loon op zijn werk zal zijn als hij straks alles volbracht zal hebben. En dan niet alleen maar dat ene plekje op aarde, daar in de woestijn waar Jezus toen was. Niet alleen dat ene plekje zal laten zien dat het weer paradijs wordt. Maar dan zal de ganse schepping paradijs worden. Alleen moet hij dan nog de duivel een keer meer ontmoeten. En dan in die allerlaatste en hevigste worsteling, waarbij de moederbelofte vervuld wordt, dat de kop van het slangenzaad vermorzeld wordt. En breekt dan onmiddellijk het paradijs door? Nee, dat niet, maar daar wordt wel op dat moment ook over het paradijs gesproken, weet u wel. Als die ene moordenaar boetvaardig aan Jezus vraagt, Heere, gedenk mijner, als gij uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij heeft het nog over een koninkrijk. En Jezus zegt, en hij tilt het koninkrijk tot het hogere niveau van het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan moet daar tegelijkertijd bij gezegd worden, gemeente. En dat is ook op allerlei andere manieren waar. Dat op dat moment dat paradijs nog niet doorbreekt. En dat ook nadat de Heer Jezus zijn offer gebracht heeft op Golgotha. Het nog blijkt, zoals Paulus dat onder woorden brengt, dat het ganse schepsel zucht. Nog altijd. En dat er door heel die schepping Gods een lied klinkt, een klaaglied. Een lied van leed en van verdriet en van pijn en van angst en van benauwdheid. Ganse schepsel zucht. Want het wacht allemaal nog. Paulus zegt, het wacht allemaal nog tot de openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Op een andere plaats heet het de wederoprichting aller dingen. Op nog weer een andere plaats, Petrus noemt het zo, heet het de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Ziet u, gemeente, dat de betekenis van de Heer Jezus toch veel ruimer is als dat we vaak denken. En dat de werk van de Heer Jezus veel grotere dimensies heeft dan alleen maar de redding van zondaren. We mogen inderdaad spreken van de kosmische afmetingen van het werk van de zaligmaker. Het gaat in dat werk om de verlossing van de ganse schepping. En al de gevolgen van de zonde zullen een keer overwonnen worden. En als dat zo is, dan komt er dat rijk van die volle vrede. Dan komt er datgene wat er gezegd wordt, men zal nergens meer leed doen, nog verderf brengen op mijn ganse heilige berg. Dan wordt nergens meer geleden. Dan wordt nergens meer iets ervaren van angst, van benauwdheid en van verschrikking. Dan hoeven er geen tranen meer geschreid te worden. Dan sterven er geen kinderen meer door slangenbeten. En dan kunnen ze rustig spelen bij het hol van een slang. U zegt dan, wanneer zal dat dan zijn? Nou, één ding moeten we in ieder geval vaststellen. En één ding moeten we hierbij maar goed in het oog houden. Het komt nooit van beneden uit. Het komt nooit als resultaat van menselijke inspanningen. Het komt nooit als resultaat van de Verenigde Naties, van de Veiligheidsraad die resoluties aanneemt met algemene stemmen en die uitgevoerd worden zoveel als mogelijk is. Het komt nooit als resultaat van kerstboodschappen van de grootte van deze aarde die hun wijsheid en hun voorzichtigheid of ik weet niet wat allemaal nog meer via die kerstboodschap aan hun onderdaan en aan de wereld te kennen willen geven. Mensen bewerken dit niet. Als het komt, en het komt, dan komt het van God alleen. Zoals Johannes het nieuwe Jeruzalem heeft zien neerdalen van God uit de hemel. Daar vindt het zijn oorsprong, daar komt het vandaan. Het is vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus alleen. En wanneer zal dat dan zijn? Ziet dat op de heilstijd die nog aan zal breken voordat de Heer Jezus wederkomt? Een heilstijd die nog aanstaande is? Want die zal toch komen, nietwaar? Er zijn nog zoveel beloften die daarover spreken en die hun vervulling nog niet hebben ontvangen. Ik denk inderdaad dat je mag zeggen dat in die heilstijd er een bepaalde mate van vervulling zal zijn, ook van wat hier als het herstelde paradijs ons wordt voorgesteld. En dat is nog duidelijker als je naast dit 11e hoofdstuk van Jesaja ook het 65e hoofdstuk van deze profeet leest, waarin het voor een groot deel over dezelfde dingen gaat. Daar worden ook een aantal dieren in genoemd en er wordt ook van gesproken dat dat in vrede met elkaar zal leven. Maar die beschrijving in Jesaja 65 heeft toch nog veel meer dan Jesaja 11 trekken van een heden bestaande werkelijkheid. In die heilstijd waarin de Heere krachtig en heerlijk zal werken en waarin de Heer als het ware door zijn geest velen zal trekken en onwederstandelijk zal bearbeiden en tot zaligheid, tot zalige kennis van zijn genade brengen, zal er ook iets zijn van dat herstelde paradijs. Ik zeg iets, maar toch niet datgene wat er uiteindelijk hiermee bedoeld wordt. Want zelfs in die heilstijd zal de zonde toch aanwezig blijven. Zal de zonde toch nog niet uitgedelgd zijn. En dus moeten we, mijn inziens, en dit zijn nou de dingen waar we voor onszelf voorzichtig mee moeten zijn en waar we niet dogmatisch over moeten spreken, alsof we het laatste woord daarin kunnen zeggen. Er zijn wel dingen uit de geloofsleer waar we het laatste woord over kunnen zeggen. Het is eigenlijk al gezegd. Het staat al vast. En het is al verstaan door de kerk en het is al vastgelegd in de belijdenissen ook. En dat hoeft niet veranderd te worden en het zal ook niet veranderd worden, want God heeft in die dingen zijn kerk wel degelijk in alle waarheid geleid. En Paulus kan zeggen, we weten. Ja, we weten. En we weten zonder te twijfelen. Maar er zijn ook dingen in de schrift waarbij wij maar voorzichtig moeten zijn en voorzichtig moeten concluderen. En moeten zeggen, veel van wat we nou nog niet verstaan, dat zal de Heere later te verstaan geven. Dat zal de Heere later, als hij meer licht geeft, duidelijker maken. Maar ik denk dat we inderdaad dan toch nog een dimensie verder mogen zien. En dat via datgene wat we vanmorgen over dachten, het vierde vers van dit hoofdstuk, dat gericht, die scheiding, schapen en bokken, armen, zachtmoedigen, goddelozen. Dat we via dat oordeel, via dat gericht, mogen verwachten dat de volle doorbraak van dat heil zal komen. Als dat nou eens gaat gebeuren, nietwaar, wat er in vers 4 staat. Dat de Heere de aarde gaat slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddelozen zal doden. Dan zijn ze weg. Dan is zonde en dan zijn de zondaren van deze aarde weggedaan. In dat geweldige gericht van de koning, die rechter zal zijn aan wie God al het gericht heeft toevertrouwd. En als de zonde weg is, en als de goddeloosheid weg is, en als de goddelozen verdaan zijn, en als de duivel ten slotte ook definitief verslagen zal zijn, dan keert toch het paradijs weer. Dan heeft Christus het doel van zijn werken bereikt. Dan kan hij aan zijn Vader de verloren schepping weer teruggeven. En dan zal God koning zijn over de ganse aarde, staat er in de schrift. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Dan zijn alle koninkrijken van deze wereld van God en van zijn Christus geworden. Zo vinden we het verwoord in de Openbaring. U zegt maar, hoe zal het dan met de mens aflopen? Als dit dan doel van het werk en de komst van de Heere Jezus is geweest, de werken des duivels verbreken en God zijn schepping teruggeven, hoe loopt dat dan af met de mens? Ja, hoe zou het nou aflopen met de mens? Want daar staat die mens nu. Als een schuldige boosdoener. Als niet alleen maar een overtreder van Gods gebod. Want dat raakt hem persoonlijk. En dat raakt zijn nageslacht. Maar ook nog als de tegenstander, als de verrader Gods. Die de als vriend van God in zijn vijand veranderd is. En de duivel de wereld in handen gegeven heeft. Ontrouw is geweest op de post waar God hem gesteld had. God die hem het vertrouwen had gegeven dat hij mocht heerschappij hebben over de werken van Gods handen. En in vuil verraad heeft die mens alles in de duivel in handen gegeven. Wat zal God met die mens doen? Zou u het kunnen begrijpen als Christus gekomen was om die schepping terug te winnen en die mens maar links te laten liggen? Omdat hij de oorzaak van al die ellende is geweest. Zou u het begrijpen kunnen als God Christus in zijn verlossingswerk die schepping ging herstellen en Satans macht en de macht van de zonde zou wegdoen en teniet doen en een gereinigde aarde aan God zou teruggeven, terwijl hij die mens bij dat verlossingswerk radicaal en totaal uit zou sluiten en aan zijn lot over zou laten? Die mens is toch de oorzaak van alles. En zoals God de duivel uitsluit van het heil, zo zou de mens ook uitgesloten kunnen blijven van het heil. En toch, en dan raak ik aan een wondergemeente dat eigenlijk om niet onder woorden te brengen is. Dan raak ik aan zo'n onbegrijpelijk goddelijk genadewonder. Als Christus komt om de werken van de duivel te verbreken, dan verbreekt hij ook de werken van de duivel in het leven van die mens. En dan is de eerste belofte daar al een getuigenis van. Want dan wordt er tegen de vrouw gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dan gaat God die band die er gelegd is tussen de duivel en de mens, aankondigen als een band die hij verbreken zal. En dan trekt God in zijn onbegrijpelijke genade die weggelopen, verraderlijke mens, onbetrouwbaar in heel zijn bestaan zoals die gebleken is, dan trekt God die mens toch weer naar zichzelf toe. Want dan laat God die mens ook niet in handen van de vorst der duisternis. En dan is het net zo goed een wezenlijk bestanddeel van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, dat hij niet alleen de werken des duivels in de schepping verbreekt, maar ook in het hart van die zondaar. En daarom geeft hij zijn bloed voor die zondaar. En daarom sterft hij voor die zondaar de vloekdood. Want die mens moet niet een prooi van de vorst der duisternis blijven. En dan gaat er wat gebeuren bij die mens. Als dat genadewerk Gods in Christus door de Heilige Geest wordt toegepast in zo'n zondaarsleven, zodat die mens zichzelf leert kennen als een vijand van God, als een overtreder, als een schuldige. En zodat die mens zich ook als zo'n vijand en als zo'n overtreder aan de Heere gaat presenteren en voor de Heere zijn schuld gaat beleiden en zijn ongerechtigheid gaat bewenen. En als de Heilige Geest het dan uit Christus gaat nemen om zo'n mens de genade Gods te verkondigen en deelachtig te maken, dan gaat er wat veranderen. En dan ben ik bij de verklaring van Calvijn van de woorden van onze tekst. Want dan gaat die mens die op een leeuw lijkt, en die op een luipaard lijkt, en die op een berin lijkt, die een roofdier is, wiens voeten snel zijn om bloed te vergieten, omdat ellendigheid en vernieling in zijn wegen zijn, dan gaat die mens die de weg des vredes niet heeft gekend, en wiens mond vol van vervloeking en bitterheid was, zoals het allemaal door de apostel Paulus wordt opgesomd in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief. Hun keel is een geopend graf en met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Je gaat die tekening die God van de zondaar geeft ook nog een keer toevallen en erkennen, Heere, ja, zo erg is het. Oh, in het begin kun je denken, het valt toch nog wel mee, en zo is het bij mij toch niet, maar naarmate Gods geest je verder gaat inleiden in je eigen verdorvenheid en naarmate een mens meer en meer kennis gaat krijgen van het eerste stuk van onze catechismus, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe verdorven ik ben, hoe hatelijk en hatend. Ik zei, dan gaat het werk van de Heilige Geest in zo'n mens een verandering teweeg brengen. De vernieuwende, de wederbarende, de heiligende krachten van Gods Geest gaan in zo'n leven aan het werk. En die natuur, die boze natuur, nee, hij wordt niet geheel en al bedwongen. Soms is die nog weer duidelijk aanwezig. Maar er zijn toch momenten dat je door de genade Gods niet alleen maar mag begeren, maar ook geloven dat de Heere er toch de baas over geworden is. En dat de Heere toch in zijn hart liefde uitstort, ook tot je medemens. En dat de Heere toch in beginsel die genade geeft, dat je op een bepaald moment zelfs je vijanden kunt liefhebben. En dat liefde, omdat het de vervulling van de wet is, ook van de tweede tafel van de wet, dat liefde in het leven gaat domineren en dat mensen dan toch vrede met elkaar kunnen maken, ook al hebben ze nog zoveel op elkaar tegen gehad. En dat mensen het dan toch voor elkaar kunnen gaan verliezen, ook al hebben ze zolang zichzelf gehandhaafd. En dan moest er eigen gelijk erkend worden. En hoe komt dat? Omdat dat de mensen zijn die naar het woord van onze tekst mogen wonen. Ik ben bij vers 9. op de ganse berg van Gods heiligheid. En wat voor mensen mogen daar nou wonen? Op die heilige berg des Heren. Daar heeft de psalm al over gesproken. Psalm 15, psalm 24. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Dat is die veranderde mens. Dat is die wedergeboren mens. Dat is die door het werk van Gods geest ook in beginsel geheiligde mens. Wie mag daar wonen? Op de berg van Gods heiligheid. En daar mag hij in de nabijheid Gods wezen. Hij heeft God leren kennen. Ook dat komt in vers 9 terug. God kennen. En dat resulteert in God liefhebben. En daar heb je de vervulling van de wet wat de eerste tafel betreft. Nou, ook dat is paradijsgemeente. Zo was het toch in den beginne. Dat lees je toch van Adam en Eva, dat ze God kenden. En ze wisten wanneer God kwam. Ze kenden zijn komst aan de wind van de dag. En ze gingen zo vertrouwelijk met God om. En ze gingen zo als kinderen met hun vader om. Ze waren niet bang, ze hoefden geen bestraffing te vrezen, ze hadden ook niks misdaan. Ze kenden God, gingen met God om. Die kennis is ook weg, die omgang met de Heer is ook weg. Maar dat komt ook terug door het werk van Christus, door dat werk van die kosmische Christus, die tegelijkertijd ook de Christus is van de persoonlijke zaligheid, van de herstelling en de vrede met God. Ik heb in uw naam geopenbaard, zegt hij tegen zijn vader. En doordat hij hun Gods naam heeft geopenbaard, gaan zij God kennen. Nee, dat is ook nog niet volmaakt. Dat is net als met dat zuchtende schepsel ook nog maar iets wat ten dele zo is. En nog moet die Christus, nog moet die God zo vaak zeggen, ook tegen zijn volk, waar hij zich toch al eerder aan geopenbaard heeft en waar hij al eerder tot gesproken heeft. Nog moet hij zeggen, ben ik nou al zo lange tijd bij u, lieve Filippus. 3,5 jaar was hij al bij ze. En hebt ge me nog niet gekend? Draagt mijn onderwijs dan toch nog zo weinig vrucht? Is er dan toch nog zoveel duister en verborgen? En bent ge dan nog zo traag en onverstandig van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben? En toch is het er in beginsel de kennis en de vreze Gods. En dat straks volmaakt. Dan is ook die profetie van Jeremia vervuld. Dan zullen ze me allemaal kennen, zegt de Heere. En dan zullen ze niet meer de een tegen de ander moeten zeggen, ken de Heere, dat is overbodig. Die als aansporing hoef je elkaar niet meer te geven, want ze zullen mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste toe. Want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Nou gemeente, ik weet dat ik heel wat naar voren gehaald heb, neem het maar mee en overdenk het nog maar stil en rustig. Maar die ene vraag, God kennen, is dat er? Ik bedoel niet, dat is al eens vaker gezegd uiteraard, kennen van horen zeggen, kennen doordat je er over gehoord of van gelezen hebt. Maar zoals de Bijbel het woord kennen bedoelt. Kennen vanuit de ontmoeting. Kennen vanuit de omgang. Kennen vanuit de persoonlijke beleving. God kennen als vrucht van hij heeft zich aan mij geopenbaard. En er is, Psalm 25, die verborgen omgang voor zielen waar zijn vrees in woont. Kennen in de ondervindelijke zin. Zoals je in een huwelijk als man en vrouw elkaar leert kennen. En zo leert een ander je nooit kennen. Kennen zoals je in een gezinskring elkaar leert kennen. En dan heb je in die gezinskring toch eigenlijk altijd ook weer de familiegeheimen waar een ander toch niet helemaal in kan komen. Maar kennen in die hele persoonlijke ontmoeting met de Heere. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Die band tussen herder en schaap. Ze kennen mij, zegt de herder, en ik ken hen. En dat zal dan straks ook volmaakt zijn. Dat komt nog. In volmaakte zin, ononderbroken. Want ze zullen het lam volgen, waar het ook heen gaat. En ze zullen mijn aangezicht zien. Dat gaat nog verder. Zo dicht bij God, bij een verzoend God, bij een verzoend Vader, dat je zijn aangezicht mag zien. En hij verbergt het dan ook nooit meer. Ze zullen me alle kennen. Het komt dwars door de wereld branden heen, dwars door ramp en leed heen. Dwars door ziekte en dood heen. Amen. Psalm 69, laatste vers. Danken uw grote naam voor het woord, voor uw woord uit Jesaja 11, zoals we dat vandaag hebben mogen beluisteren. Wilt u er nu ook de naprediker van zijn? Misschien dat we een beetje te veel hebben meegekregen om in één keer te verwerken, heren, maar laat het dan toch af en toe ook terug mogen komen in onze overdenking. En laat het bij ons blijven en laat het onze gedachten vervullen en laat het ons hart met name vervullen. En met name ook dat laatste, want daar komt het dan voor een ieder van ons ook zo persoonlijk op aan. Dat kennen van u, Heere. Wat aan al die andere dingen vooraf gaat en wat ook zo absoluut noodzakelijk is, willen we ooit in dat herstelde paradijs komen en willen we er ooit de vrede van beleven. En willen we ontkomen aan dat oordeel over de goddelozen, dan zal een mens u de Heere toch leren kennen moeten. En in u geborgen zijn. Heere, wij bidden van u, geef dat uw woord zijn werk mag doen in ons leven. En neem ons allen genadig onder uw hoede. Nog een paar dagen en dan mogen we elkaar weer ontmoeten als u het geeft in uw huis. Wilt u er dan ook bij zijn, Heere, als we nog één keer in dit jaar rondom het woord van u mogen samenkomen. En wees dan ook, ja, in ons midden met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wil ons bewaren voor alle kwaad, voor ramp en leed. En bescherm ons, Heere, onder uw hand, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 102, het 10e en het 12e vers. Dan wordt Gods trouw verheven en dus zij is Heere naam geprezen. gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.